plaatsgevonden heeft. Ik open de vergadering en heet ieder hartelijk welkom. In het bijzonder heet ik de heer Van Beek welkom, die de afgelopen week als verkenner aan het werk is geweest om de mogelijkheden van een nieuwe coalitie te onderzoeken. En niet in de laatste plaats uiteraard de mensen die via internet met ons verbonden zijn. Zoals u weet is de voorzitter van PS van deze week in Straatsburg. En het is mij een bijzondere eer om vanavond uw vergadering voor te mogen zitten. Er zijn berichten van verhindering van mevrouw Azekan van de Partij van de Arbeid, de heer Boutkan van de PVV en de heer Boshuizen van de 50PLUS. En u heeft inmiddels begrepen dat de heer Boshuizen in het ziekenhuis ligt in Hilversum. En wij wensen hem een sterkte en een allergoeds toe dat hij snel mag herstellen. Dan wilde ik overgaan naar agenda punt 2, het vaststellen van de agenda. Op de tafels heeft u de aangepaste agenda aangetroffen. Er zijn naar aanleiding van de opinieronde van vanmiddag 2 hamerstukken aan de agenda van vanavond toegevoegd. Daarnaast heeft de heer Miske zich gemeld om vanavond gebruik te maken van het vragenhalfuurtje. En hij wil vragen stellen over de bijpaas bij Kampen, als ook de heer Siepel, die de vragen zal inleiden over de OV-concessie IJsselmond. Ik stel voor om die te behandelen onder agenda punt 4. Dan ligt er een verzoek van de heer Jansen van de PVV om een agendapunt aan, of om een punt van de aan de agenda toe te voegen. Het betreft het controversieel verklaren van een onderwerp waarover het college kennelijk een besluit heeft genomen betreffende het Horsterwold en het Kottenbos. Mag ik de vergadering vragen of u akkoord gaat met dit verzoek?
Voorzitter, ik heb nog een punt van orde.
Mevrouw Jood.
Betreft de cultuurnota, die staat geagendeerd bij punt 8c. De gedeputeerde had tijdens de opinieronde van 26 september jongstleden een toezegging gedaan over het smart maken van de doelstellingen en de indicatoren. Vanwege het late tijdstip, dat was vandaag om 4 uur, dat die toegezonden zijn. En ook inhoudelijk is het naar onze mening ook niet naar behoren uitgewerkt, verzoeken wij om dat punt van de agenda te halen.
Voorzitter,
mag ik allereerst het verzoek van de PVV, van de heer Jansen, over Horsterwold, Kottenbos hier aan de orde stellen en de fracties vragen of u akkoord gaat dat we dit aan agendapunt 8e toevoegen?
Voorzitter.
Heer Siepel.
Ik zou er toch wel een vraag aan u willen stellen. Want als ik de mail die wij hierover ontvangen hebben goed begrepen heb, dan betreft het hier het besluit van een college om een mandaat te verlenen aan de ambtelijke organisatie voor het doen van betalingen als gevolg van kosten van een project waar eerder al door een missionair college over besloten is. Dit besluit is overigens ook door een missionaire college genomen. En verder nog, het betreft de uitvoering van een besluit wat de staten hier genomen hebben. En ik kan me best voorstellen van dat er fracties die destijds tegen dat genomen besluit waren behoefte hebben om het debat met de staten opnieuw te heropenen. Maar mijn vraag aan u, voorzitter, is, hoort dat dan en kan dat dan via het controversieel verklaren van een onderwerp wat door een missionair college op basis van een geldig statenbesluit genomen is?
Ja, Siepel, het lijkt mij zinvol dat u dit straks, wanneer u ertoe besluit om het op de agenda te zetten, dat u dat bij de besluitvorming dan ook meeneemt.
Nee, de vraag nu, voorzitter, is van kunnen de staten hier überhaupt een besluit over nemen?
Ja, dat kan ik bevestigend beantwoorden. Zijn er andere fracties? Er is niemand tegen, dan wordt het op de agenda geplaatst onder agendapunt 8e. Dan het verzoek van mevrouw Joosten, wil u dat nog even herhalen?
Ja, even kijken. Dat betreft de cultuurnota, dat staat nu geagendeerd onder 8.c. De gedeputeerde had tijdens de opinieronde van 26 september jongstleden een toezegging gedaan over het smart maken van de doelstellingen en het toevoegen van indicatieindicatoren. En dat zou voor 17 oktober toegezonden worden. Nou, voor 17 oktober hebben wij niks ontvangen. Het is alleen vandaag om 4 uur toegezonden. En deze aanvulling is naar, of tenminste volgens de PVV niet naar behoren uitgewerkt. En vanwege het te laat toezenden willen wij verzoeken om dat punt van de agenda te halen.
Voorzitter.
Wie gaat daarmee akkoord? De heer Miske van GroenLinks.
Ik wil er graag nog even aan toevoegen. Wij zouden graag om andere redenen het agendapunt van de agenda willen halen. Want wij hebben vanmiddag, hedenmiddag een brief gekregen, ontvangen, iedereen denk ik via de mail, van de gemeente Zeewolde, Roospolde en Urk en Dronten. Met betrekking tot de cultuur. En die stellen voor om het agendapunt even door te schuiven, gezien de besprekingen die er zijn met de provincie. En wij kunnen ons daar wel in vinden. Ik vind dat je zo'n overleg niet moet verstoren. Dus wij stellen ook voor om het agendapunt door te schuiven naar een andere keer.
Het zou ook onderdeel kunnen uitmaken van het agendapunt zelf. Voor zover u voldoende gelegenheid hebt gehad om dit er ook bij te betrekken. Maar het verzoek van mevrouw Joost gaat verder het van de agenda afhalen. En ik stel mevrouw Bode.
Dank u, voorzitter. Ik heb de brief van de gemeente iets anders gelezen, namelijk dat ze de tijd vragen om in overleg tussen de gemeente en de gedeputeerden te kijken of ze in staat zijn in plaats van een provinciaal steunfunctie instelling tot lokale steunfuncties cultuur te komen. Je kan het interpreteren van we hebben maandag nog overleg, dus daarom verdagen. Zo staat het er mijn zin niet helemaal. Ik zou er op zich geen probleem mee hebben om het om die reden te verdagen.
Mevrouw Luijer.
Ja, voorzitter. Kan de gedeputeerde misschien aangeven op welke termijn dat inzicht in die prestatieindicatoren gegeven kan worden? Want dat argument spreekt ons ook wel aan. Dat zou de kadernota wel verrijken.
De gedeputeerde.
Ja, voorzitter. Ik zal niet in de discussie treden over de brief. Als het onderwerp geagendeerd blijft, dan komen we daar denk ik wel over te spreken. Als het gaat om de prestatieindicatoren, dan heeft het college daar vorige week een besluit over genomen. En ik moet eerlijk zeggen dat het me wat verbaast dat ze vanmiddag pas bij u bereikt zijn. Ik weet niet waar dat aan ligt. Daar ga ik nog wel even naar of dat aan onze kant of aan de Griffie haar kant ligt. Dat weet ik niet. Daar doe ik ook geen uitspraak of geen waardeoordeel over. Ik vind het wel jammer. Want dat verstoort de discussie nu een beetje.
Dit gehoord hebbende breng ik toch het verzoek van mevrouw Joosten in stemming. Van wie mag ik begrijpen dat hij wel het op de agenda wil hebben? U haalt het dus eraf. Dank u wel. Dan gaan we nu naar agenda punt 3, de mededelingen. Ik heb één mededeling. Daar waar er stemmingen zijn, wordt geacht dat uw voorzitter de lijn van de SP-fractie volgt. Agenda punt 4, het vragenhalfuurtje. De heer Miske, u wordt verzocht in de ring te komen. Het woord is aan de heer Miske.
Dank u wel, voorzitter. GroenLinks maakt graag gebruik van een vragenhalfuurtje om vragen te stellen over de bypass bij Kampen. Want Staatssecretaris Atma heeft een projectbesluit genomen met betrekking tot de zomerbedverlaging en de bypass bij Kampen. De tweede fase van dit traject is pas in 2020 aan de orde. En in die fase komt de verhoging van de Drontenmeerdijk in zicht. Onderdeel is in de eerste fase van de bypass. Dit heeft gevolgen voor de Drontenmeer en voor het Roggebotsluis. De Drontenmeerdijk is daar 50 centimeter te laag, volgens het waterschap Zuiderzeeland. Dat kan natuurlijk ernstige gevolgen hebben. Dus vraag 1 is, wat is de inzet van gedeputeerde staten in deze zaak tot nu toe? Vraag 2, is er een garantie dat de tweede fase ook wordt gerealiseerd, waarin de verhoging van de Drontenmeerdijk is voorzien? Vraag 3, bent u met GroenLinks-fractie van mening dat de aanleg van de bypass zonder verhoging van de Drontenmeerdijk onverantwoord is? 4. Wat zijn de gevolgen voor de Roggebotsluis en voor de aanpak van het knelpunt daar voor de Overijsselseweg? En vraag 5. Welke stappen gaat gedeputeerde staten ondernemen ten gunste van Flevoland in deze zaak?
Het woord is aan de gedeputeerde.
Ja, dank u wel, voorzitter. IJsseldelta Zuid, dat ligt voor een belangrijk deel op Overijssels grondgebied. Maar daar zal niet tenminste de belangen voor Flevoland groot. En de heer Miske die stelt daar ook terecht een aantal vragen over. Als het gaat om de inzet van de GS, dan zijn dat drie invalshoeken. De eerste is de waterveiligheid. De veiligheid in Flevoland mag als gevolg van dit project niet verslechteren. Tweede, vertrekking op de infrastructuur. En dan met name de tweede fase van de bypass en de oeververbinding. Ik kom er zo meteen nog even op terug. En het derde gaat over het natuurbehoud en dat heeft te maken met de kwaliteit van het water in de Veluwe randmeren. Het water wat vanuit de IJssel niet via die weg afgevoerd mag worden. Is er een garantie dat de tweede fase gerealiseerd gaat worden, was een vraag van de heer Miske. De Flevolandse partijen, dat zijn de provincie, het waterschap en ook de gemeente Dronten, hebben steeds aangegeven dat fase 1... en 2, en dan praten we over de bypass, dus de zomerbedverlaging staat daar los van, 1 en ondeelbaar zijn. En zo is dat ook opgenomen in het advies wat aan de staatssecretaris is gestuurd. En op basis daarvan heeft hij dat ook in zijn besluit opgenomen. De discussie die lijkt eigenlijk meer te gaan over wanneer fase 2 dan uitgevoerd gaat worden. En de inzet van Flevoland, van de Flevolandse partijen, inmiddels heeft ook Overijssel zich daarachter geschaard, is dat dat zo spoedig mogelijk moet na fase 1. Dat er een fasering in zit, dat heeft ook met de financiën te maken. Maar de inzet is er echt op gepleegd om het Rijk ervan te overtuigen dat fase 1 en 2 zo snel mogelijk achter elkaar. En dat in ieder geval fase 2 ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. Kunt u daar garantie over geven, vraagt u. Nee, dat kan ik niet. We zijn natuurlijk altijd afhankelijk van besluiten van het Rijk. Maar vooralsnog staat het op die manier opgenomen in het besluit van de staatssecretaris. Dan de verhoging van de Drontenmeerdijk. Die dijk is op dit moment al afgetoetst, zoals dat netjes heet. Dat betekent dat die in de toekomst niet aan de veiligheidsnormering voldoet. Het waterschap moet zorgen voor 50 centimeter verhoging van die dijk. En dat moet in 2017 al het geval zijn. En bij het in werking treden van de gehele bypass, dus ook als fase 2 gerealiseerd wordt, dan is er een verhoging van 1,5 meter noodzakelijk. Dus dat komt daar nog een keer bovenop. Er is wel gestudeerd en ook gekeken om die werken in één keer uit te voeren, maar qua tijdsplanning lukt dat niet. En dat heeft ook nog met de financiën te maken. Dus ja, op zich, college is met u eens dat de aanleg van de bypass zonder die verhoging niet mogelijk is en dat de veiligheid daarmee onvoldoende gegarandeerd kan worden. Dan de gevolgen van Roggebotsluis en de aanpak van het knelpunt Overijsselseweg, een van uw volgende vragen. Als we kijken naar fase 1 van die bypass, dan wordt die partieel gebruikt bij hoogwater vanaf de IJssel. Het Roggebotsluiscomplex zal worden versterkt. Dat gebeurt op basis van een faalkansenanalyse, zoals dat netjes heet. Die wordt momenteel uitgevoerd. Dat is ook op uitdrukkelijk verzoek van het waterschap en van de provincie gebeurd. Want eerst zat dat niet in het plan. En dat is ook opgenomen in het besluit dat de staatssecretaris onlangs heeft genomen. Nou, op basis van die faalkansanalyse, ik breek er iedere keer mijn tong over, wordt gekeken welke maatregelen nodig zijn. Maar dat zijn dan tijdelijke maatregelen, omdat in fase 2 het sluiscomplex uiteindelijk afgebroken gaat worden. En dan komt er een nieuwe sluis, een complete sluis bij ter hoogte van het eiland Reven. Die moet dan zorgen dat de veiligheid in het Veluwemeer gewaarborgd wordt, maar ook de kwaliteit van het water in het Veluwemeer gewaarborgd wordt. En op de plaats van het huidige sluizencomplex komt dan een nieuwe oeververbinding in de vorm van een 100 meter lange brug. En op dit moment wordt er ook een verkenning uitgevoerd hoe dat de ontsluiting van de N307 richting Overijssel moet plaatsvinden. En deze oeververbinding maakt daar ook voor een heel belangrijk deel van uit. En dat moet uiteindelijk leiden tot meer capaciteit. Nou, ik denk dat ik in de voorgaande vragen al aangegeven heb welke stappen het college heeft ondernomen. Wij zijn betrokken als lid van de stuurgroep bij het hele project IJssel Delta Zuid. Nogmaals, een Overijssels project wordt ook door een Overijsselse gedeputeerde getrokken, twee gedeputeerden zelfs. Dat is enerzijds vanuit de verantwoordelijkheid als bevoegd gezag omtrent veiligheid en natuur, maar tegelijkertijd ook op het gebied van belanghebbenden in het kader van de infrastructuur. En we doen dat, we trekken daarin samen op, wat ik eerder ook al aangaf, met de gemeente Dronten en met het waterschap. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Heer Miske, heeft u naar aanleiding van de beantwoording nog verduidelijkende vragen?
Ja, voorzitter. Nog één verduidelijke vraag. Nou ben ik weet niet alles van het dossier af, dus het kan zijn dat ik nu een rare vraag stel. Maar als we beginnen eerst met fase 1, de bypass komt. En u geeft zelf aan, ja, de veiligheid is eigenlijk onvoldoende gegarandeerd. Dus die dijken moeten opgehoogd worden. Dan denk ik, zorg eerst dat die dijken op niveau zijn. En doe dan de andere maatregelen, zodat we ook geen enkel jaartje een risico lopen, zeg maar, hoewel de kans natuurlijk klein is.
Nou, dus dat is geen rare vraag, daar wil ik mee beginnen. De kans is inderdaad klein dat iets gebeurt, maar veiligheid staat natuurlijk boven alles. Aanvankelijk was het de bedoeling dat die zomerwedverlaging op een veel groter traject zou plaatsvinden en daarmee ruimte voor de IJssel gecreëerd zou worden. Dat had echter hele nadelige gevolgen voor de waterhuishouding in Overijssel en ook voor het grondwater of voor het waterwinnen in Overijssel. En dat liep echt over een heel groot traject. Toen is besloten dat dat niet een mogelijkheid was. Dus nou vindt de zomerbedverlaging op een beperkte deel plaats. En vandaar dat de eerste fase van de bypass wat naar voren gehaald is. Maar dat is maar een partiële gebruikmaking van die bypass. En pas in die tweede fase dan wordt die volledig ingezet als er sprake zou zijn van hoogwater. En voor die eerste fase, daar is die gedeeltelijke dijkophoging ook voldoende.
Dank u wel. Mag ik de heer Siepel verzoeken om zijn vragen over de OV-concessie en het verdwijnen van buslijnen te stellen? Het woord is aan de heer Siepel.
Dank u wel, voorzitter. Tijdens de algemene beschouwingen in deze zaal in mei van dit jaar heeft de ChristenUnie gevraagd aan het college naar de gevolgen van de komst van de Hanselijn voor het leerlingenvervoer op het traject Lelystad, Dronten, Zwolle. En specifiek met betrekking tot dit traject en de doelgroep leerlingen heeft de ChristenUnie gevraagd om in overleg met de reizigersorganisaties en onderwijsinstellingen te kijken wat nodig is om de nadelige effecten die ook aan de komst van de Hanselijn zitten te beperken. En de gedeputeerde Lolders heeft tijdens de beschouwing aangegeven deze boodschap begrepen te hebben. Vandaag is bekend geworden dat de provincies de huidige concessie met Connection willen verlengen, maar dat wel grote wijzigingen in de dienstregeling zullen plaatsvinden. En naar aanleiding hiervan wil de ChristenUnie vier vragen aan het college stellen. Als eerste, heeft ter voorbereiding op de verlenging van deze concessie overleg plaatsgevonden met de reizigerorganisaties en de onderwijsinstellingen in Zwolle en Kampen? En zo ja, wat heeft het overleg opgeleverd? Ten tweede, deelt het college de zienswijze van de ChristenUnie dat met het vervallen van de lijnen 140 en 330 voor scholieren naar Dronten, Lelystad en de buitengebieden die willen reizen naar Zwolle een ernstige verslechtering plaatsvindt, zowel vanwege de extra reistijd als ook vanwege de fors stijgende kosten wanneer gebruik gemaakt moet worden van de trein? Ten derde ziet het college mogelijkheden om bijvoorbeeld in overleg met die vervoersorganisaties actie te ondernemen om de overgangsfase voor de reizigers te versoepelen en de pijn voor deze gedupeerde scholieren te verzachten. En tot slot, voorzitter, wiens verantwoordelijkheid is het om over een dergelijke ingrijpende wijziging in de dienstregeling te communiceren? En welke afspraken zijn hierover tussen de vervoerders en de provincie gemaakt?
Dank u wel. Het woord is aan de heer Lodders.
Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Siepel merkt terecht op dat er afgelopen week overeenstemming is bereikt. In ieder geval het college daar een besluit over heeft genomen. En vandaag ook het college van Overijssel over de verlenging van de concessie. En die is al meerdere malen ter sprake geweest, ook in deze statenzaal en in de commissies. Ja, in de voorbereidingsfase heeft er van de aanbestedingen, want we praten natuurlijk al over twee verlengingen, heeft er steeds overleg plaatsgevonden met het ROCOV, de belangenorganisatie van de reizigers in het openbaar vervoer. Niet met het onderwijs specifiek, maar de onderwijs is natuurlijk ook vertegenwoordigd in het ROCOV. En die hebben positief geadviseerd ook over de dienstregeling. En we hebben ze ook steeds geïnformeerd over de verlenging van de concessie en de stand van zaken rondom die verlenging. Als we kijken naar de dienstregeling zoals die nu voor ligt in de verlenging, dan wijkt die niet af van de presentatie die destijds in de Provinciale Staten is gegeven. Dat was ergens begin dit jaar. Daarbij werd toen nog uitgegaan van een aanbesteding in plaats van een verlenging. Er zijn echter twee uitzonderingen. En dat betreft tussen Lelystad en Kampen blijft een verbinding per bus gericht op scholieren. Dus die zal tijdens de schooltijden plaatsvinden. En tussen Dronten en Kampen rijdt de lijn 143 overdag elk uur. Kampen Zwolle wordt daarmee niet bediend. Dat zal uw wedervraag zijn. Nee, dat is niet het geval. En dat heeft te maken met het feit dat Overijssel daar bevoegd gezag voor is en daar ook geen bereidheid toe had. Op de verslechtering ben ik denk ik al ingegaan door te stellen dat er tussen Dronten en Kampen op bepaalde tijden en op andere delen zelfs gedurende de hele dag een bus blijft rijden. En daarbij wil ik opmerken dat het algemeen beleid natuurlijk is dat er geen grootscheepse paralleliteiten gaan plaatsvinden als gevolg van de Hanselijn. Maar dat hebben we ook bij de uitgangspunten in de tijd al besloten toen we spraken over hoe de concessie eruit zou moeten zien. Er vindt inderdaad overleg met Connexxion en NS plaats over een soort overgangsregeling, om te kijken of dat een overgangsregeling mogelijk is. En daarbij moet je vooral denken in de sfeer van aangepaste reizigerstarieven. Verantwoordelijkheid voor de communicatie, dat is de provincie voor de algemene publiekscommunicatie en de vervoerder voor de specifieke communicatie richting de reizigers. En op hele korte termijn is er ook een breed overleg gepland om daar afspraken over te maken hoe dat we dat snel en effectief ook kunnen gaan doen en kunnen laten plaatsvinden. En dat sluit ook aan bij de persmomenten die ook NS heeft, want ook de lijnvoering van NS gaat natuurlijk wijzigen, ook de komst van de Hanselijn. En het is mooi om dat ook bij elkaar te brengen op deze manier.
Heer Siepel, heeft u naar aanleiding van de beantwoording nog verduidelijkingsvragen?
Ik heb er wel behoefte aan twee reacties, voorzitter. In de eerste plaats betreurt mijn fractie het toch wel ernstig dat het college niet in staat is gebleken om met Landsteden, Windesheim, Gredanus en andere scholen in Zwolle ook te betrekken, juist ook om inzicht te krijgen in de omvang van die grote groepen scholieren. Uiteraard is paralleliteit een keuze die de Staten gemaakt hebben, althans het voorkomen van paralleliteit, maar met name op het voor- en het natransport, na de stations, valt er voor de leerlingen in ieder geval veel extra reistijd te verwachten. Het tweede is de communicatie. In de afgelopen maanden ben ik in ieder geval, en zijn ook andere statenleden van verschillende kanten eronder benaderd, deze wijziging leidt tot veel onrust en ik zou willen dat het college in ieder geval de verantwoordelijkheid neemt om samen met de vervoerders te zorgen dat die verantwoordelijkheid op een heel snel moment kan worden voorkomen of in ieder geval tot een minimum beperkt. Om in ieder geval duidelijkheid te geven over van wat de vervoersmogelijkheden zijn vanaf half december.
Hoewel het niet de bedoeling is dat er een discussie tussen beide heren verder gaat ontstaan, dank ik de heer Siepel. Ik dank de gedeputeerde, tenzij jij op het laatste nog kort wil ingaan.
Ja, dat laatste heb ik al toegezegd, maar dat wil ik dan bij deze nogmaals doen. Want ik deel met u het belang van een goede communicatie. En daar gaan we met z'n allen ons best voor doen. Maar we moesten natuurlijk wel eerst het besluit genomen hebben dat we het op deze manier ook gingen verlengen. Nu dat besluit genomen is, nogmaals snel om de tafel met elkaar om dat op een goede manier vorm te geven.
Ik dank u beiden. Dan is nu aan de orde agenda punt 5, het vaststellen van de lijst van ingekomen stukken. Ik stel voor om de ingekomen stukken conform de adviezen af te doen. Kunt u daar akkoord mee gaan? Dan dank ik u daarvoor en kunnen wij door naar agenda punt 6. Het vaststellen van verslagen en notulen. Bij de stukken heeft u aangetroffen de verslagen van de opinierondes 2 tot en met 5 en van de panoramarondes 1 van 26 september jongsleden, alsmede van de notulen van de besluitvormingsronde de dato 26 september jongsleden. Er zijn bij de Griffie een aantal voorstellen tot wijzigingen ingediend. Allereerst van de Socialistische Partij. In het verslag van panoramaronde 1 van 26 september jongsleden, het eindrapport onderzoek procesgang Oostvaarders-Wold, staan de statenleden Verbeek, Van Ravenswaai en Stuivenberg niet als aanwezig vermeld. Edoch, zij waren wel degelijk aanwezig. Dit is inmiddels gecorrigeerd in het verslag. Hetzelfde geldt voor het verslag van opinieronde 3. Daarin ontbreekt mevrouw Papma van D66 als aanwezig en ook dat is rechtgetrokken. Voorts is er een voorstel tot wijziging van het verslag van opinieronde 2 binnengekomen van de SGP-fractie. Op bladzijde 5 staat, de SGP memoreert dat vanuit Deon ooit een van de speerpunten was om een initiatief met zeegas te ontwikkelen bij Zeewolde. De fractie stelt voor dit te wijzigen in. De SGP memoreert dat een van de Deon-initiatieven was om een distributieleiding voor lokaal geproduceerd biogas aan te leggen, zeegas geheten. De fractie van GroenLinks heeft een aanpassing op de tekst van opinieronde 4 over de cultuurnota. In de tekst staat, de nota die nu voorligt is het huidige voorstel van het coalitieakkoord. Dit moet uiteraard zijn, de nota die nu voorligt is uitvloeisel van het coalitieakkoord. De SP heeft vervolgens in hetzelfde verslag ook een aantal verbeteringen. Bij de bijdrage van de SP-fractie op pagina 3 staat het tekort aan fysieke ruimtes voor kunst en cultuur, inclusief lokale optredens, vindt de ChristenUnie-fractie een zwak punt. Dat moet dus zijn SP-fractie. In het verslag wordt verder 3 maal gesproken over bodemkunsten, pagina 2 bij de PvdA-bijdrage en pagina 3 bij de VVD-bijdrage. Dat moet zijn podiumkunsten. Kunnen we de verslagen en notulen aldus vaststellen? Waarvoor dank. Dan gaan we nu naar agenda punt 7, de hamerstukken. En ik maak u erop attent dat bij agenda punt 7a, IVA 2, Jan van Es Instituut, de heer Sloot zich van stemming zal onthouden, maar inmiddels heeft hij de zaal verlaten. Kunt u met beide voorstellen instemmen? En de andere is 7b, kadernota, post onvoorzien. U kunt met beide.
Voorzitter, ik wil graag bij.
Heer Kok.
Ik wil graag bij punt 7b een stemverklaring afleggen.
Zien wij heer daar Kok, niet ga u gang. Zijn.
Wij stemmen niet in met de optische verbetering van het gebruik van de post onvoorzien. Het simpele gebruik van 4 in plaats van 3 O's voor toetsing voegt feitelijk niets toe. Ten principale wordt de toepassing van de post onvoorzien niet versterkt, onder meer door een structureel beslag toe te staan op de post onvoorzien. En ook door bij uitputting van zogenaamde gerechtvaardigde claims die direct uit de post algemene reserve te kunnen halen.
Dank u wel. Ik breng nu. Kunt u met beide voorstellen en dan rekening houden met de stemverklaring van de PVV? Ja, dat mag. Dank u wel. Kunnen we doorgaan naar agenda punt 8, de bespreekstukken. Allereerst agenda punt 8a, advies van de verkenner, de heer W. van Beek, in zaken de mogelijkheden van vorming van een nieuw college. U heeft gistermiddag van het presidium nog een voorstel gekregen over de orde van deze bespreking. De heer Van Beek is beschikbaar voor het zo nodig geven van een nadere toelichting op verduidelijkende vragen. Het is niet de bedoeling dat u met hem in discussie gaat over zijn advies. Dat moet u nu juist onderling gaan doen. Dus ik stel allereerst vast, zijn er verduidelijkende vragen aan de heer Van Beek? De heer De Reus, mag ik dan de heer Van Beek verzoeken? Achter de tafel te komen. En dan heeft de heer De Reus het woord.
Dank u, voorzitter. Allereerst waardering voor de heer Van Beek voor het accepteren van mijn verzoek van 2 weken geleden. Hij is zeer snel aan het werk gegaan en heeft snel geleverd. Hulde daarvoor. Tevens sluit ik me aan bij de complimenten van de heer Van Beek voor de griffier, Inge Rozema. Goede pers en gezorgd voor stroomleiding van het proces, waarvoor dank aan de griffier. Ook dank ik mijn collega fractievoorzitters en de heer Van der Aarvoort voor de bereidheid zo snel het gesprek aan te gaan. Dat tekent de collegiale verhoudingen binnen Provinciale Staten. Dan kom ik nu tot de 2 vragen. Die hebben betrekking op het advies en met betrekking op pagina 4, de eerste alinea en de 4e alinea. Met betrekking tot de eerste alinea stelt de heer Van Beek dat de Staten van Flevoland impliciet de fractievoorzitter de mogelijkheid hebben gegeven een verkenner of informateur te zoeken. Het zou mij logischer voorkomen dat Provinciale Staten in het vervolg deze beslissing en de formulering van de onderzoeksopdracht meer expliciet aan zich zou houden. Mijn vraag is waarom dit advies? En de 2e vraag is de opmerking in alinea 4 over de tijdsdruk. De vraag aan de heer Van Beek is, bent u het niet met mij eens dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat?
Dank u wel. Zijn er anderen die gebruik willen maken van om verduidelijkingsvragen aan de heer Van Beek te stellen? Ik zie geen vingers. Het woord is aan de heer Van Beek.
Voorzitter, het is heel bijzonder om in een ander parlement te mogen spreken. Dat realiseer ik me, maar zo voel ik dat ook. Dus ik vind het erg plezierig dat u me die gelegenheid geeft. Ten aanzien van de 2 vragen die gesteld zijn door de heer De Reus, het volgende. Toen ik voor de eerste keer, vorige week dinsdagavond, onderweg was van Marhezen naar Lelystad, en dan heb je 175 kilometer om na te denken. Toen dacht ik, wat zal ik nou doen als een van de fractievoorzitters binnenkomt en zegt, ik heb eigenlijk niks met u te maken. Laat me uw benoemingsbesluiten zien. Ik dacht, nou ja, daar had ik me een beetje voorbereid dat dat zou kunnen gebeuren. En het tweede moment waarop ik op dit onderwerp terugkwam was, omdat er een aantal van de gesprekken die ik met de fractievoorzitters heb mogen hebben, begonnen met een vraag van die betreffende fractievoorzitter. En die zei, wat is eigenlijk uw opdracht? En toen dacht ik ook, ja, wie geeft u nou de opdracht en wie ontvangt hem? En dat heeft er beide toe geleid dat ik dacht, het heeft fantastisch gewerkt. Ik ben buitengewoon tevreden over de welkome manier waarop ik ontvangen ben en de manier waarop fractievoorzitters hun agenda vrijgemaakt hebben en op alle momenten voor mij beschikbaar waren. En toch, als dit ooit weer eens mocht voorkomen, dacht ik, is het verstandig dat ik dit advies gegeven heb. Dan ten aanzien van de tijdsdruk. Dat is een waarheid die eigenlijk in algemene zin opgaat. Zorgvuldigheid is denk ik meestal wel belangrijker dan snelheid. Maar waarom ik dat punt toch genoemd heb, is dat er wel een probleem zit in de tijd die er uitgetrokken wordt om die formatie te plegen. Omdat de wet erg expliciet zegt dat als gedeputeerden hun ontslag hebben genomen, de periode waarin ze demissionair kunnen zijn een maand is. En dat houdt in dat als die maand voorbij is, Flevoland nog slechts bestuurd wordt door de commissaris der Koningin. En daar kunt u voor kiezen. Maar ik vond toch dat ik het element van snelheid als een van de punten die meeweegt in dit hele formatieproces onder uw aandacht moest brengen.
Dank u wel. Met deze beantwoording wil ik graag aansluiten bij de woorden van de heer De Reus voor wat betreft de waardering richting de heer Van Beek en onze grafier voor de snelle werkzaamheden en het product zoals het voor ons neergelegd is. En het is nu aan de fracties om het advies zoals in het stuk is opgenomen wel of niet over te nemen, maar in ieder geval met elkaar te bediscussiëren en uiteindelijk ervoor zorg te dragen dat het advies zoals die luidt om de fractievoorzitters van de VVD, Partij van de Arbeid, CDA, ChristenUnie te vragen een nieuwe coalitie te vormen die op korte termijn zou moeten leiden tot een stabiel collegiaal bestuur met daarin 4 gedeputeerden. Dat is het doel waar we vanavond op uit moeten komen en ik geef het graag in bespreking. En als eerste mevrouw Luijer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil graag de aftrap verzorgen namens het CDA uitspreken dat we blij zijn met dit advies van de verkenner. En we willen ook graag onze waardering uitspreken voor de gevolgde werkwijze. En onderdeel daarvan is de transparantie. En daarmee doel ik op de verslagen die gevoegd zijn bij het advies. Want het geeft ons ook de mogelijkheid om te zien hoe andere fracties hierin zitten. En wij zien in de reacties van de fracties in deze staten dat er waardering is en brede steun voor de voortzetting van deze coalitie. En dat vinden wij erg belangrijk. Wij zien dit advies dus ook als een aanmoediging om de lijn die verwoord is in het coalitieprogramma 2011-2015, Flevoland uniek en zelfstandig, ik noem het graag zo vaak mogelijk, voor te zetten. Dus wij gaan graag in gesprek met de collega coalitiepartners om de volgende stap te zetten. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Pels namens de Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook onze dank aan de heer Van Beek voor de snelle en wat ons betreft ook plezierige wijze waarop hij deze verkenningsronde heeft uitgevoerd. Wat ons betreft heeft u wel aangetoond dat snelheid en zorgvuldigheid wel degelijk hand in hand kunnen gaan, want het is met de grote zorgvuldigheid gebeurd. Het is een zeer helder advies, wij kunnen dat van harte onderschrijven. Wij gaan ook graag in gesprek met VVD, CDA en ChristenUnie om te komen tot een nieuw college. Wij onderschrijven ook de oproep om ook te blijven werken aan een verbetering van de bestuurscultuur, want dat is ook onderdeel van uw advies. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Het woord is aan de heer Van Ravenswaaij namens de Socialistische Partij.
Voorzitter, dank u wel. Allereerst dank aan de verkenner en de griffie voor de snelheid, de helderheid en gelet op de bijgevoegde verslagen. Ook denk ik een compliment aan ons voor de openheid. De nasmaak van dit gebeuren, het vertrek van het college zonder een discussie met de Staten over het rapport, blijft voor de SP iets wat bitter. Tot op heden hebben we er geen diepgaande discussie over kunnen voeren. En voor degene die mij vanmiddag een paar keer het woord controversieel hebben horen verklaren over dit onderwerp, zouden we geen controversiële verklaring willen afleggen. Toch één opmerking richting de bijlagen. En dan met name richting de Partij voor de Dieren. Hoe kan het bestaan dat u wel instemt met het rapport en zijn conclusies, terwijl u in een later stadium, zoals in het verslag verwoord staat, over hetzelfde rapport van mening bent dat op een aantal punten mis is? Beetje onbegrijpelijk voor ons. De SP kan zich vinden in het advies van de verkenner. Uiteraard hebben we gekeken naar de getalsverhoudingen, maar de zaken zijn zoals ze zijn. Wij hebben gewoon niet meer zetels. Wel geven een overweging richting de partijen die de onderhandelingen met elkaar gaan voeren, dat hopelijk het besef is doorgedrongen dat de bezuinigingen op het sociaal-culturele domein, wat ons betreft, best wel wat getemporiseerd mogen worden. En het liefst zouden we zien dat het helemaal van tafel gaat. Ten slotte, voorzitter, over de personele invulling zullen we, als bekend is wie, later ons oordeel geven. Dank u wel.
Dank u wel. Het woord is aan de heer Van Klaveren namens de Partij voor de Vrijheid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou dat graag vanaf voorin willen doen. Ik heb ook iets meer te vertellen dan mijn voorgangers. Ik weet niet of dat een probleem is.
Spreekgestoeld is voor u.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het advies van de verkenner is bekend. En daarvoor wil ik namens de PVV-fractie ook onze hartelijke dank uitspreken richting de heer Van Beek en uiteraard de griffier. Maar, en dat zal u niet verbazen, het advies klonk mijn fractie niet echt als muziek in de oren. Een advies waarin naar voren komt dat er mogelijk een socialist op een bestuurderspost komt te zitten, is in geen enkele context een prettig advies. Landelijk niet, maar ook niet op provinciaal niveau. Geen prettig advies dus. Niet voor al die Flevolanders die klaar zijn met de al 25 jaar uitdijende provinciale overheid. Geen prettig advies voor hen die werkelijk de lasten voor burgers willen verlichten. Geen prettig advies voor hen die een solide financieel beleid wensen, waar onder andere echt wat gedaan wordt aan de honderden miljoenen achterstand in het onderhoud van bruggen, tunnels en wegen. En bovenal geen prettig advies voor al die burgers die echt terug willen naar de kerntaken. Burgers die dus niet willen dat we honderdduizenden euro's steken in een organisatie als CMO. Die zich bezighoudt met multiculturele kalenders en projecten die de sociale cohesie moeten bevorderen. Anders gezegd, met zaken die in de verste verte geen kerntaken zijn van een provinciale overheid. Over duurzaamheid, landschapskunst en de miljoenen aan subsidies die zonder indicatoren en doelstellingen over de schutting werden gekieperd, zal de PVV vandaag verder zwijgen. Maar de mogelijke voortzetting van een coalitie die keer op keer links afsloeg en zo deze prachtige provincie rondjes liet draaien in plaats van vooruit leiden is natuurlijk geen goede zaak. Maar dit advies van de heer Van Beek is gebaseerd op de eerste voorkeuren van onder andere de VVD en het CDA. En dat is jammer. Twee min of meer rechtse partijen die toch weer lijken te kiezen voor de politiek van Pieter Jelle Stroelstra en die 11 andere bezoekers van restaurant Atlas in Zwolle. Maar het hoeft niet zo te gaan. U bent niet verplicht naar links te kijken. De PVV staat immers klaar om verantwoordelijkheid te nemen. De PVV staat klaar om echt door te pakken in het streven om de provinciale overheid te verkleinen. En de PVV staat klaar om de lasten van de burgers werkelijk te verlichten. En nu het Oostvaarderswold, voor zover er überhaupt nog
van
komt.
De heer Van Pelt namens de Partij van de Arbeid.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ben altijd blij dat de PVV ons zoveel invloed toedicht. Daar zijn we onszelf niet altijd van bewust, maar dat is dan toch fijn om te horen. Ik heb een vraag aan de heer Van Klaveren, want ik heb met belangstelling ook het verslag gelezen van zijn gesprek met de verkenner. En daar komt een heel ander beeld uit naar voren, want de PVV heeft zich in deze arena herhaaldelijk in de aanbieding gedaan als coalitiepartner, en ik zeg bewust in de aanbieding, want u zegt in dat gesprek, zegt u onder meer, nou wij zien eigenlijk helemaal geen programmatische bezwaren om toe te treden tot het college, sterker nog, u zegt, we zien helemaal geen inhoudelijke taboes, er staat niets in over de islamisering van Flevoland, wat toch in de verkiezingscampagne een groot gevaar was wat op ons afkwam, daar zegt u allemaal niets over. En er valt zelfs met u te praten over duurzaamheid. Ja, ik vind het zelf een winstpunt dat u dat zegt, maar ik heb het wel met verbazing gelezen. En ik stel vast dat de PVV gewoon weer een blauwtje heeft gelopen. En misschien moet u uw strategie veranderen en iets meer hard to get spelen.
Heer Van Klaveren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, allereerst lopen wij liever blauwtjes dan roodjes, dus dat is één. En wat de andere punten betreft, ja, het gevaar van de islam is onverminderd groot. Alleen, we hadden hier natuurlijk de insteek om te kijken waar wij overeenstemming vonden. En dat was niet op dat punt. En wel op het gebied van economie, lastenverlichting, infrastructuur, stille lasten, et cetera, et cetera.
Ja, voorzitter, het punt wat ik wil maken. Op het moment dat u dus kunt toetreden tot het college, dan hoor ik u daar niet meer over. Geeft u dat allemaal weg, zegt u met duurzaamheid valt over, met ons best te praten. Ik vind het toch wat ongeloofwaardig, ook naar uw eigen kiezers toe.
Nou, gelukkig zijn onze kiezers niet de uwe, dat is één. En het tweede punt is, ja kijk, als je in een coalitie komt te zitten, hè, zie het landelijke verhaal, dan is het geven en nemen. Maar als het gaat om islam, integratie, veiligheid, noem alles maar op, hebben wij geen concrete gesprekken gevoerd. Dus er is helemaal 0,0 weggegeven. Dus een beetje een bijzondere insteek. Dan ga ik verder, voorzitter.
Ik was gebleven bij het Oostvaarderswold. Voor zover er überhaupt nog een Oostvaarderswold komt, zal dat niet veel meer zijn dan een strookje groen met hier en daar een verdwaald hert. En dan zou het, zoals de SP de vorige vergadering al opperde, niet vreemd zijn als de Partij van de Arbeid wat linkse hobby's tracht binnen te halen. Lees de sociale agenda wat wil optuigen. En mocht dit nu gebeuren, mocht de PvdA weer allerlei extra zaken willen subsidiëren waar eigenlijk geen geld voor is, en dat zeg ik dan tegen mijn CDA en VVD-collega's, dan is een belletje of mailtje naar de PVV voldoende om een meer dan redelijk alternatief op papier te zetten. Want, en dan sluit ik bijna af, zoals ik al eerder die wijze blonde meneer uit Venlo aanhaalde, in zee gaan met de socialisten zou echt de allerlaatste optie moeten zijn, aldus wijlen Monseigneur Nolens, een van de grotere denkers uit de Nederlandse christelijke politiek. En tenslotte, voorzitter, wat de PVV betreft, de suggestie van gedeputeerde Witteman om weer terug te keren in een nieuw te vormen college een onzalig idee, om toch een beetje in de christelijke terminologie te blijven. Voor het eerst in 25 jaar is er een college gevallen in Flevoland, en dat is nogal wat. Vervolgens lijkt er inmiddels verdacht veel op dat we A, met dezelfde coalitie doorgaan, B, hetzelfde akkoord houden, C, wellicht 75% van de gedeputeerden die opstapten weer gewoon verder gaan, en D, dat daar ook nog eens de verantwoordelijk gedeputeerde tussen zal zitten die geen verantwoording over de reden dat hij opstapte wilde afleggen aan de Staten. Wat ons betreft een hele verdrietige vertoning. Voorzitter, nu ga ik echt afronden. Ik gun de VVD niet altijd het beste, maar het zou schandalig zijn als de VVD als enige politieke verantwoordelijkheid neemt voor het dossier Oostvaarderswold. Het was de PvdA-gedeputeerde Witteman die deze periode politiek verantwoordelijk was. En het zou ook weerspiegeld moeten worden in een nieuw college, mocht dat college uiteraard geloofwaardig van start willen gaan. En dan dank ik u oprecht voor uw interesse.
Dank u wel. Het woord is aan de heer Miske van GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Wij willen de heer Van Beek ook bedanken voor zijn goede werk en zijn advies. En ook de openheid. We waarderen zeer dat de verslagen inderdaad ook zijn toegevoegd. Dat is wel eens anders geweest. Wij onderschrijven het advies. Gezien de huidige zetelverdeling is het vanuit ons optiek ook eigenlijk geen andere coalitie mogelijk. En we zijn het op belangrijke onderdelen eens met de uitvoering, ook op een aantal belangrijke onderdelen niet, maar gezien de huidige situatie kunnen wij daarmee verder. Wat wij eens zijn met de SP is, maar dat hebben we ook aangegeven, en staat ook in het verslag, dat het afbouw van het sociale domein wat ons betreft al wat in een lager tempo mag. En wat niet in het verslag staat en wat we ook niet hebben gezegd tijdens het gesprek, maar wat we nu toch wel graag even naar voren willen brengen, is dat ja, dan ga je natuurlijk een beetje speculeren wie er dan in het college komen. Maar mocht, zeg maar, zoals de PVV al zei, 75% van de gedeputeerden terugkeren, dan zou wat ons betreft die andere 25% wel een vrouw mogen zijn, gezien de samenstelling.
Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Baks voor de Partij voor de Dieren.
Dank u wel, voorzitter.
We verschonen u en de heer Siepel neemt het namens de ChristenUnie even van u over.
Zal ik hem
mevrouw? Nee, dat gaat wel. Nou, met dank aan de heer Van Beek voor het verslag, voor het advies wat hij heeft uitgebracht. Wij gaan er maar vanuit wat volgens het advies van de verkenner de mening van de meerderheid blijkt te zijn. Namelijk een college van dezelfde partijen. Verder schijnt de meerderheid voorstander te zijn van een voortzetting van hetzelfde coalitieprogramma met enkele aanpassingen. Het enige waar het dan nu om gaat is de invulling van de personen en de taken. Helaas heeft mevrouw Bliek, de gedeputeerde Bliek, besloten om geen onderdeel te willen uitmaken van het nieuwe college. En dat betreuren wij, want naar onze mening heeft zij de portefeuilles Natuur en Oostvaarderswold wel degelijk energiek en gedreven behandeld. We gaan ervan uit dat de VVD dat dan een vervanger voor haar moet aanwijzen. En we sluiten ons aan wat dat betreft bij GroenLinks. Want vanwege een meer evenredige afspiegeling van de maatschappij zal dat een vrouw dienen te zijn. Voorzitter, nog even een reactie op de heer Van Ravenswij. U had commentaar met onze instemming de vorige keer op het rapport over het Oostvaarderswold. Nou, er is in een bespreking vooraf, en ik meen me te herinneren dat het ook hier in de Staten is aangekondigd, dat het de bedoeling was dat wij eerst met het rapport moesten instemmen, dat dat een formeel gebeuren zou zijn. Dus dat wij moesten vaststellen dat het rapport bestond, zeg maar, om het zo maar even te zeggen. En dat we daarna dus inhoudelijk daarover in debat konden gaan. En maar ja, dat kon niet meer, want u weet wat er gebeurd is. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. De heer Siepel nu namens de ChristenUnie.
Ja, voorzitter, ik had natuurlijk graag mevrouw Baks uit een benarde positie gered, maar ze heeft dat ook zelf kunnen doen. Ook namens de fractie van de ChristenUnie dank aan de heer Van Beek en de ambtelijke ondersteuning door Inge Roosema voor de plezierige gesprekken die we hebben gehad. Mijn fractie was een van degenen die ook in het gesprek met meneer Van Beek begon dus met de vraag van nou, wat is nou de opdrachten die u krijgt. En als ik hem voor mezelf heb ingevuld was dat dezelfde opdracht die we ook vorig jaar hanteerden. Namelijk van de opdracht om voor deze provincie te komen tot een stabiel bestuur met een gedeelde visie op de toekomst en de toekomstige ontwikkelingen van Flevoland. En als dit debat van vanavond iets duidelijk maakt is dat er in ieder geval één fractie in deze staat is die een heel duidelijk andere visie heeft. En het kan toch niet verhullen, voorzitter, van dat mijn fractie op zichzelf wel weer blij is van dat alles datgene wat in het verslag wat de verkenner met de PVV-fractie heeft gehad, in ieder geval in de praktijk alweer gebleven is, dat woorden van papier bij de PVV weinig waard zijn. Want de afstand die de PVV-fractie van het verslag genomen heeft, maakt wel weer duidelijk wat we aan de PVV hebben. Een tweede constatering is dat...
Voorzitter?
Heer Van Klaveren.
Ja, even voor de goede orde. Wij noemen helemaal geen afstand van datgene wat de verkenner heeft bevonden. Dus dit even als puntje, want ik heb het idee dat de heer Siepel het niet helemaal snapt. En dat zal niet voor de eerste keer zijn, maar dit is wel belangrijk omdat het over ons gaat.
Heer Siepel, gaat u verder.
Ik denk dat meneer Siepel het beter heeft begrepen dan u wil toegeven, meneer Van Klaveren. De tweede constatering is van dat er uit de verslagen die de verkenner heeft meegestuurd blijkt dat er veel steun en tot op zekere hoogte waardering is voor het door de coalitie en het college en deze provincie gevoerde beleid. En dat schept ook een verantwoordelijkheid voor de fracties die nu uitgenodigd worden, inclusief de fractie van de ChristenUnie, ook als het gaat om de voortzetting van het provinciale bestuur en ook de investering die nodig is om in de bestuurscultuur extra slagen te maken. We moeten daar ook naar aanleiding van het onderzoeksrapport nog met elkaar over spreken. Dat zullen we de komende tijd zullen we dat ook zeker doen. Maar ik wil in ieder geval vanaf deze plaats gezegd hebben van dat mijn fractie die verantwoordelijkheid voelt. En daar ook op aangesproken kan worden. Nou, dat brengt mij tot de conclusie dat ook mijn fractie graag met de collega's van VVD, CDA en de Partij van de Arbeid de gesprekken zal vervolgen. En ik hoop dat wij op een spoedig moment hier terug kunnen rapporteren wat de uitkomst van die gesprekken is. Maar het laatste raden, voorzitter, van dat wij in ieder geval alles aan zullen doen om te zorgen van dat weer de start kan zijn van een verdere voortzetting van de mooie toekomst die deze provincie heeft.
Voorzitter, nog een opmerking de ChristenUnie van...
Heer Rijsbeek, of de heer Van Ravensburg, u wil het woord?
Ik krijg de opdracht om hier te gaan zitten, anders dan brengt de hele zaak in verwarring. Ik hoor hem zeggen, waardering ding vanuit de SP vandaan, want ik heb net betoogd, de sprake is van een politieke realiteit. Dat ontkennen wij niet, maar dat moet u niet vertalen als waardering.
Ik heb volgens mij niet over unanimiteit in de Staten gesproken. Ik constateer van dat meerdere fracties ofwel om getalsmatige reden of om inhoudelijke reden tot het advies aan de verkenner zijn gekomen om deze vier fracties uit te nodigen. Dat hebben ze waarschijnlijk niet gedaan omdat ze ons zulke aardige en vriendelijke mensen vinden. Maar ook omdat ze graag steun willen verlenen aan de inhoudelijke koers die deze coalitie in de afgelopen anderhalf jaar heeft vervoerd. En of u daar wel of niet bij hoort, meneer Van Ravensburg, dat laat ik graag voor u.
Het woord is aan de heer Rijsbeman namens D66.
Dank u wel, voorzitter. Ook namens mijn fractie woord van dank aan de heer Van Beek en aan mevrouw Roosema. We sluiten ons graag daar op dat punt aan bij de voorgaande sprekers. Verder denk ik, zeker na de woorden van mijn voorganger, dat het van belang is te benadrukken dat ook D66 zich de politieke realiteit van de zetelverdeling realiseert. En als we dan kijken naar welke coalities er mogelijk zijn, wij in die zin ook met de heer Van Beek besproken hebben dat de voortzetting van de huidige combinatie van partijen de beste zou zijn. Daar moet ook vanuit mijn fractie niet uitgelezen worden dat wij zouden bedoelen dat er een voortzetting zou moeten zijn van de werkwijze van het college. De heer Siepel gaf net al aan dat er anderhalf jaar geleden ook begonnen is met dezelfde opdracht, namelijk een stabiel college te vormen. Het college wat er gezeten heeft is een exponent van de bestuurscultuur zoals die hier 26 jaar geheerst heeft. En nou, we hebben allemaal gezien wat er gebeurd is hier onlangs. Dat is natuurlijk geen voorbeeld van een stabiel college als het hele college voltallig de handdoek in de ring gooit. Wij betreuren dan ook dat we nog met het college niet tot een inhoudelijke behandeling van het akkoord, van het rapport moet ik zeggen, geweest is. Zeker als we uit de woorden van enkele van de voorgangers menen op te maken dat er het risico erin zit dat de collegepartijen wat zelfgenoegzaam achteroverleunen en concluderen dat ze eigenlijk gewoon op dezelfde voet voort zouden kunnen gaan. We hechten er zeer aan dat er een cultuurverandering optreedt. We hechten er zeer aan dat er op een andere manier wordt geïnformeerd en samengewerkt tussen gedeputeerde staten en provinciale staten. En we zouden dus op dat punt ook de eventueel toekomstige collegepartijen zeer op het hart willen drukken om daar veel aandacht aan te besteden. Zou je ook moeten afvragen in hoeverre dat met dezelfde dragers van die cultuur, met dezelfde gedeputeerden zou moeten gebeuren. We hebben dat op die manier ook met de heer Van Beek besproken en ik denk dat ons verslag daar ook voldoende inhoud over, of informatie over geeft. Ik zou het daar graag bij willen laten. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Simons namens de SGP.
Voorzitter, met dank aan u dat ik het woord krijg, maar ook met dank aan de heer Van Beek, waar we een buitengewoon prettig onderhoud mee hebben gehad. En het bleek achteraf ook een goede manier van werken te zijn. Dit is natuurlijk erg korte termijn. Op een dag waarin we echt tot 7:30 non-stop vergaderen, moet je nog een beeld krijgen van alle verslagen. Dan hierbij alleen maar even in vogelvlucht de dingen die opvallen en dat wil ik dan doen met een wist u datje. Wist u dat de fractie van de ChristenUnie CDA met twee mensen op gesprek is geweest? En wist u dat de VVD met een mondbeleid dat een combinatie met de PVV op zich mogelijk is? En wist u dat
de D66... interruptie? Ja. Ik had eventjes tijd om over na te denken, maar er is in deze sprake deze staat dan geen sprake van de fractie CDA-ChristenUnie. Ik denk dat meneer Simons zich daarin vergist of hij bewust of moedwillig leugentjes zei.
Meneer Siepel, dit was inderdaad een grapje. Ja.
Voorzitter, bij interruptie, de tweede opmerking.
Heer De Reus.
Dank u wel, voorzitter. De tweede opmerking van de heer Simons was, neem ik aan, ook een grap. En zo gaat hij met die wist-u-datjes nog even door, neem ik aan.
Nee, het is zo afgelopen. Oh. Het viel mij in ieder geval op, laat ik dan dat wist u dat weghalen, dat de D66 spanning voelt tussen de PvdA en de VVD. En dan wordt het wat serieuzer, en net is dat ook gememoreerd, dat de Partij voor de Dieren het rapport Oostvaarderswold onjuist vindt. Nou, op dat punt wil ik u toevoegen dat u een aantal statenleden het mandaat gaf om Oostvaarderswold te onderzoeken in de afgelopen tijd. Zij hebben alleen maar waarheidsvinding beoefend. En dan kan het ook alleen ten principale onjuist zijn om het oneens te zijn met de resultaten van het rapport. Dat wil ik u toevoegen. En als laatste wist u dat...
Mevrouw Baks.
Ja, voorzitter, ik zou hier best op willen reageren, maar het is misschien ook wel erg verwarrend van waar we het hier vanavond nu over hebben.
Het is aan u zelf.
Ik hoor voor ons niet. Nee, ik wil daar best op reageren, maar dan moet ik inhoudelijk reageren op het onderzoeksrapport over het Oostvaardersvold.
Dat is vanavond niet de bedoeling.
Nee, precies. Maar
zullen we een andere keer doen en de heer Simonsen gaat door met
zijn betoog. Ik ben er erg benieuwd naar, maar we wachten dat er maar af. En als laatste, dat vond ik toch wel een vrolijke noot, dat de PVV de SGP een gedeputeerde gunt. Dan had de SGP ook een nagevoel dat het rapport onderzoek Oostvaarderswold niet is behandeld in deze staten zoals die behandeld behoorde te worden. In alle eerlijkheid, wij zien daar ook geen kans meer voor of een aanleiding daarvoor. We vinden dat echt een gemiste kans, want er zat zoveel meer in. En we hopen maar dat de conclusies van het rapport ook in dit huis ook nou laat ik zo, in dit huis zijn doorgedrongen. Maar dat gaan we meemaken hopelijk. Wat de SGP betreft wordt er zo snel mogelijk een volgende stap gezet. Zo snel mogelijk een stabiele coalitie in de geest van de verslagen die voor ons liggen. En als laatste een oproep aan de christelijke partijen om de C hoog te houden.
Dank u wel. Heeft de heer De Reus namens de VVD nog behoefte?
Ja, dank u voorzitter. Het zal u niet verbazen. Complimenten aan de heer Van Beek en mevrouw Rozema heb ik al uitgedeeld. Dus dat zal ik in deze termijn niet doen. Het is een heel doorwrocht rapport waarin wel de hand van een ervaren politicus is te herkennen. En een goede pen van de griffier. En wat een groot voordeel van dit rapport is, dat het transparantie geeft. Het geeft transparantie over de gesprekken. En dat vind ik als VVD een prima zaak. Het zal u niet verbazen dat de VVD-fractie het advies onderschrijft. Uit het rapport blijkt dat het advies met betrekking tot de voorkeurscoalitie van mijn fractie op een grote meerderheid kan rekenen. Of dat nou gevoelsmatig of getalsmatig is, is in deze niet relevant. Het is een politiek feit. Dat is ook wel logisch, want er lag aan het aftreden van het college geen politieke breuk van deze coalitie ten grondslag. De extra waarde van het rapport ligt mede in de bijlagen die nogal wat nuances aanbrengen bij het advies en waar wij ons voordeel mee kunnen doen. We kunnen ook ons voordeel doen met de aanbevelingen, soms heel impliciet in het rapport, met betrekking tot de bestuurscultuur en de verhouding gedeputeerde staten, provinciale staten. Collega Rijsbeman had het er al over, we hebben daar 3 oktober over gediscussieerd met elkaar. En dat zouden wij als staten en ook als college, wat daar komt te zitten, ter harte moeten nemen. Het advies van de heer Van Beek met betrekking tot de derde alinea aan PS om de fractievoorzitters van VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie te vragen een nieuwe coalitie te vormen, zie ik als een opdracht van de staten om verder te gaan samen met mijn collega's van de betrokken fracties. Het lijkt mij, maar wie ben ik, niet nodig om dat in een motie vast te leggen, want volgens mij is het heel helder wat hier vanavond gezegd is, maar als de staten dit nodig vinden om tot een formatieopdracht te komen via een motie, dan kunnen we dat alsnog in elkaar draaien. Dan wordt het wel een schorsing en dan wordt het later. Dus dat laat ik aan de staten over. Maar deze impliciete opdracht zou volgens mij voor mij en mijn collega's meer dan voldoende zijn. Ik dank u.
Dank u wel. Nu alle fracties de gelegenheid hebben gehad om zich uit te spreken over het advies, breng ik het advies in stemming. En het advies luidt om de fractievoorzitters van VVD, Partij van de Arbeid, CDA ChristenUnie, te vragen een nieuwe coalitie te vormen die op korte termijn zou moeten leiden tot een stabiel collegiaal bestuur met daarin 4 gedeputeerden. Ik breng het advies in stemming. Wie is voor het voorstel? Partij voor de Dieren, GroenLinks, ChristenUnie, D66, SP, PVV, SGP, CDA, Partij van de Arbeid en de VVD. Unaniem vastgesteld. Dank u wel. Ik dank nogmaals de heer Van Beek voor zijn aanwezigheid. Dan gaan wij door naar agendapunt 8b. Afdoening van de moties. Het presidium stelt u voor om een aantal moties van de lijst met moties af te voeren, omdat zij zijn afgedaan. Kunt u zich in het voorstel vinden? De heer Rijsbeman.
Dank u wel, voorzitter. Op de lijst van afdoening, lijst van moties, staat motie nummer 7. Die betreft het vinden van een duurzame oplossing voor de wetenschappelijke steunfunctie van de bibliotheek in Almere. Wij hebben die duurzame oplossing nog niet gezien gepresenteerd in deze staten. Vinden dus ook dat deze motie niet rijp is voor afvoeren van de lijst.
Dank u wel. Zijn er andere? Nee. Dan stel ik voor om motie 7 op de lijst te handhaven. Wie kan zich daarin vinden? Mag ik vingers zien? Partij voor de Dieren, ChristenUnie, GroenLinks, D66, CDA, Partij van de Arbeid en de SGP en de VVD. Daarmee wordt motie 7 op de lijst gehandhaafd en de andere zullen worden afgevoerd. Dank u wel. Dan is nu aan de orde agenda punt 8d, de zomernota. Wie mag ik daar in eerste termijn het woord over geven?
Voorzitter.
De heer Kramer namens de VVD.
Voorzitter, de keuze om deze rapportage 1 maand naar voren te halen en niet najaarsrapportage of nota te noemen, maar zomernota, is wat ons betreft een gelukkige geweest. In de opinieronde hebben we zeer uitvoerig stilgestaan bij deze nota. Dat is wel eens bij de najaarsnota anders geweest. En eigenlijk ook in het bijzijn van het voltallige college. En de inhoud is wat ons betreft ook zeer afdoende daar behandeld. We hebben gezien dat het voorspellend vermogen verbeterd is. De mee- en tegenvallers zijn duidelijk. Het is een inzichtelijke nota. En de VVD complimenteert het college met deze verbetering, in het bijzonder de gedeputeerde Witteman. Wij gaan ook akkoord met de beslispunten 1 tot met 4. Dank u.
Dank u wel. De heer Sloot namens de Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. In de opinieronde waren we het eigenlijk eens dat het een hamerstuk zou moeten zijn. Mijn collega Van Wieren heeft ons erop gewezen dat het toch op zijn minst gepast is om iets belangrijks als de zomernota toch niet maar zomaar te laten passeren. En eigenlijk ben ik hem daar achteraf wel dankbaar voor. Wij kunnen ons geheel vinden in de voorgestelde beslissing. Laat ik daarmee te beginnen. En ik wil me graag beperken tot drie opmerkingen. 1 is snel gemaakt, want ik sluit me geheel aan bij de opmerkingen die collega Kramer maakte over, laten we zeggen, het succes van de zomernota. Wat ons betreft prima, ga zo door. Maar 2 andere opmerkingen op een iets hoger abstractieniveau. Daar bedoel ik mee dat de zomernota 2 dingen heel duidelijk laat zien. Het eerste is dat in deze zomernota, wat mijn fractie betreft, heel duidelijk wordt dat het college en de organisatie steeds beter in controle komt. Ik roep u in herinnering hoe we als nieuwe staten anderhalf jaar geleden de jaarrekening 2010 bespraken en wij als nieuwelingen toch op z'n zachtst gezegd wat verbaasd waren over de mededelingen van de accountant en overigens ook over de reactie van de gedeputeerden. Maar wat daaruit bleek dat het al enige tijd structureel niet goed zat en volgens mij hebben we met vereende krachten, met name in de Statenwerkgroep Planning en Control, daaraan zitten knutselen, de gedeputeerden zitten ondersteunen en de ambtenaren zitten ondersteunen om het goed onder controle te krijgen en dat is goed gelukt en dat is een groot compliment, dat is een compliment voor de financiële mensen. Dat is ook een compliment voor het management, want in controle komen is een managementtaak. En dat is dus een groot compliment voor het college. De laatste opmerking die ik wil maken gaat over zeg maar de wijze waarop het college het coalitieprogramma uitvoert. Je kan niet anders zeggen dan dat het college dat getrouw, voortvarend en dus goed doet. Mijn fractie vindt soms dat ze af en toe te goed doen, want er zitten natuurlijk ook pijnpunten in, zoals er in ieder coalitieakkoord zit. Maar de conclusie is dat het coalitieakkoord goed op tempo ligt en dat is op zich ook een ruim compliment voor dit college. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Het woord is aan de heer Van Wieren namens CDA.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voor ons ligt inderdaad de zomernota. En dat is ook een moment in de planning- en controlcyclus, waarin wij als staten ook onze governance-rol invulling geven. En we hebben net een geëmotioneerd betoog gehoord van collega Sloot, maar dat had er meer mee te maken dat hij grieperig is in plaats van dat hij geëmotioneerd is. Maar hij heeft natuurlijk wel een aantal goede dingen daarover gezegd, net zoals ook mijn collega Kramer. Maar een zomernota waarin aangegeven wordt van hoe de stand van zaken is met betrekking tot de lopende ontwikkelingen in een begrotingsjaar, is een moment waarop je als staten gewoon goed moet kijken van ligt alles op schema, wat wordt er gerapporteerd en wat betekent dat voor het een en ander. Wat wij nu gekregen hebben, de zomernota die we voor het eerst gehad hebben op deze manier, is in ieder geval een zeer helder stuk waarin gerapporteerd wordt over de afwijkingen. En dat is gewoon op een heldere manier verwoord. Wat we ook zien is dat een heleboel zaken op schema liggen en ook dat de bezuinigingen op schema liggen. Nou is dat op zich niet altijd een doel op zich, maar het is natuurlijk wel goed dat wanneer je zaken met elkaar afspreekt, dat die dan ook uitgevoerd worden zoals ze uitgevoerd moeten worden. En met de bezuinigingen kom je dan natuurlijk ook wel eens op een punt van, ja maar gebeurt er dan ook wat we met elkaar afgesproken hebben met betrekking tot de taken die we wel zouden moeten doen. En wat betreft het onderdeel economie, hebben we daar als CDA-fractie dan toch nog wel even, nou een vraagteken bij is niet het goede woord, dat is echt niet het goede woord, maar wel van, juist in een tijd waarin we nu verkeren als Nederland en Europa en de wereld, waarin we in een economische crisis zitten, is het voor een provinciaal bestuur die een hele belangrijke taak heeft om de regionale economie aan te zwengelen, heel erg van belang dat daar ook ingestoken wordt, dat die economie blijft draaien. Meneer de voorzitter, in de zomernota worden een heleboel zaken afgeraamd. Dat heeft onder andere te maken met het beter voorspellend vermogen. En dat heeft niet te maken met de grote bezuinigingen die de PVV graag door wil voeren. Want er wordt natuurlijk wel aanmerkelijk minder uitgegeven. Als we kijken naar een aantal investeringen, dan betreft dat met name het IFA, Oostvaarderswold en investeringen in de wegen. En dat betreft al een bedrag van 21 miljoen. Voorzitter, met betrekking tot IFA en Oostvaarderswold begrijpen we dat. Dat daar natuurlijk ook in het kader van waar we nu in zitten, is dat sommige dingen een langer proces hebben. Dat geldt met name voor IFA. Voor Oostvaarderswold hoeven we het nu even niet over te hebben, want dat is genoegzaam bekend. Maar met betrekking tot de wegen is het natuurlijk wel erg jammer dat nu wederom een fors bedrag afgeraamd wordt voor de kredieten. En dat het doorgeschoven wordt naar de toekomst. En juist ook in de wegen zullen we het een en ander moeten gaan doen. En het kan betekenen dat we daar ook bij de begrotingsbehandeling nog met voorstellen zullen komen om te kijken of niet een aantal zaken die op infrastructureel gebied in Flevoland plaats moeten vinden, of die toch niet naar voren gehaald kunnen worden. Maar dat betreft dan uiteraard 2013. Wij doen daarbij dan natuurlijk geen beroep op de post onvoorzien, want daar hebben we net de kaders voor afgesproken. Overigens kunnen we de post op zich qua bedrag altijd natuurlijk nog verhogen of verlagen, want wij geven het budget daarbij. Ik heb het nu even over deze budgetten, maar ik heb het ook nog even, wou het ook nog even hebben over iets anders wat er in een zinnetje staat. En dat betreft zaken met betrekking tot PMJP. Er staat in dat er wellicht nog 24 miljoen ook nog afgeraamd wordt in dit jaar, omdat dat niet besteed is. Dan komen we dus op een bedrag van 45 miljoen in totaliteit, wat er dit jaar nog niet uitgegeven zou zijn. En we zouden eigenlijk graag aan het college willen vragen van hoe het staat met ook de IOG, want op 15 november zou er in principe een uitspraak komen ook van het Rijk daarover, van hoe ver het daar nu mee staat. Komt dat ook inderdaad op 15 november het een en ander af? En is er dan ook bekend welke budgetten waar we echt recht op hebben en welke budgetten ook echt uitgegeven zouden moeten worden? En met betrekking tot al deze posten die nu uitgegeven worden, baart het CDA wel wat zorgen met betrekking tot de wet Hof die eraan zit te komen. Want het betekent dat uitgaven die we nu niet doen waarschijnlijk in een ander jaar plaats zullen vinden. En dat betekent dat we dan met de regels van de wet Hof te maken zullen krijgen. Voorzitter, voor zover onze bijdrage.
Dank u wel, Senna. Heer Kok namens de PVV.
Ja, voorzitter, dank u wel. Blij dat ik toch eens wat ander geluid kan laten horen hier. Ik heb een stemverklaring. De conclusie van GS dat de uitvoering van begrotings- en collegeuitvoering...
Dat is op dit moment niet aan de orde. Dat mag u dadelijk bij de stemmingen doen. Dan geef ik nu het woord aan de heer Simonsen namens de SGP. Ja,
zeg ik zo wel.
Ja, voorzitter, het is terecht dat de heer Van Wier in de opinieronde zich ervoor worp om dit geen hamerstuk te laten zijn. De voorgaande sprekers hebben er al heel veel over gezegd. Veel meer als wat ik erover wou zeggen. Ik ben er wel van harte mee eens. Wat boven komt drijven is de actie die GS ondernomen heeft om het voorspellend vermogen verbeterd te krijgen. In het kader van in controle komen zien we dat dan. En dat is ook heel goed gelukt. 21 miljoen werd net al gerefereerd. En wat belangrijk is, en dat werd vanochtend door we hadden nog gesprek met de accountant gememoreerd, van dat het ook helder gemotiveerd is. En dat hoop ik dat bij de tweede sessie die dit najaar gebeurt, ook weer gebeurt. Dus tot zover onze complimenten en wij stemmen in met de 4 beslispunten.
Dank u wel. Dan is nu het woord aan de heer Rijsbeman namens D66.
Dank u wel, voorzitter. Ik moet zeggen dat ik het betreur dat wij hier naar precies dezelfde inbreng hebben, voor zover ik me kan herinneren tenminste, hebben moeten luisteren als we ook al hebben gehoord in de opinieronde. Naar onze mening is de opinieronde er vooral voor om dit soort standpunten daar uit te wisselen. En dan kunnen we een ander debat voeren in deze statenzaal. Wij hebben alle inbreng die wij wilden leveren, kunnen leveren in de opinieronde. Dat zal ik dus op dit moment ook niet meer doen. Wij kunnen wel instemmen met de beslispunten zoals die voor liggen. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Miske namens GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij kunnen instemmen met de beslispunten. Ook wij hebben in de opinieronde onze kanttekening al geplaatst. En die willen wij hier nu niet gaan herhalen.
Heer Siepel namens ChristenUnie.
Ja, voorzitter, ik heb in de opinieronde al aangegeven richting meneer Van Wieren dat ik best wel wat ambivalent ben bij de bespreking van het onderwerp. Omdat ik denk dat meneer Van Wieren terecht stelt van dat de zomernood als belangrijk document in de PNC-cyclus een zelfstandige behandeling in de Staten verdient. En gelijktijdig heb ik ook niets toe te voegen aan datgene van wat mijn fractie heeft ingebracht bij de behandeling in de commissieronde. Dus dat betekent van dat ook mijn fractie niet zal herhalen wat we daar al gewisseld hebben. We zijn blij dat de uitvoering van de programmabegroting op een schema ligt. De zomernood is in dat punt uiteraard ook een afwijking en rapportage. En mijn fractie kan instemmen met de beslispunten.
Dank u wel, mevrouw Baks, namens de Partij voor de Dieren.
Voorzitter, voor ons zijn alle gerapporteerde afwijkingen verklaarbaar gemaakt, dus wij stemmen hiermee in.
Dank u wel. Ik ga ervan uit dat ik alle fracties de gelegenheid heb gegeven om hun inbreng te doen, dat is zo. Dan breng ik nu de besluit. Nee, sorry. Alvorens dat gebeurt, zal ik het woord geven aan gedeputeerde Witteman.
Ja, dank u, voorzitter. En dat kan heel kort, want u weet, ik ben een liefhebber van debat. Zeker ook als het over het onderwerp financiën gaat. Maar die ruimte is me niet gegeven vanavond. Heel veel dank voor de complimenten. Het plaatst ons, college en ambtelijke organisatie, voor de vraag hoe we voor volgende keer de lat weer hoger kunnen leggen. Die discussie hebben we inmiddels met elkaar aangegaan. En neemt u van mij aan dat wij ambitie blijven houden om het volgend jaar toch weer een stukje beter te maken. Die ruimte zit er ook nog wel in. Heel concreet is er door de heer Van Wieren nog op twee punten, namelijk de aframingen en de ILG, een vraag gesteld. Met betrekking tot die aframingen hebben we in de opinieronde een uitgebreide discussie al gehad, ook vooral toen het om wegen ging. Ik denk dat hij op zich een punt heeft van, kijk uit dat we niet te veel naar de toekomst schuiven, want de wet Hof zou ons daar wel eens beperkingen op kunnen leggen en dat moeten we voor zijn. Nou, dat knopen we goed in onze oren voor de komende tijd. En voorzitter, tenslotte, ik denk dat het goed is dat de vraag met betrekking tot de ILG, collega Appelman, daar nog eventjes kort het woord voor krijgt. Dank u wel.
Dank u wel. Het woord is aan de heer Appelman.
Voorzitter, als ik de CDA-fractie goed begrijp, dan spreken zij hun zorg uit ten aanzien van de afwikkeling van het ILG in relatie tot de wet Hof. Op 12 december zullen wij, en u heeft onlangs van ons ontvangen, de aanbiedingsbrief ten aanzien van de uitkomsten van de commissie Janssen in relatie tot het natuurakkoord. De essentie van het natuurakkoord gaat over die afwikkeling ILG, de beheersopgave en de ontwikkelopgave. Ja, ten aanzien van het ILG is het heel helder. Dat is letterlijk afrekenen ILG en daarna is er geen investeringsvolume in relatie tot de wet Hof meer te plaatsen. Dus dat is een niet bestaand probleem op dat punt.
Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn?
Voorzitter.
Heer Janssen, ja, namens de PVV.
Namens de PVV vinden wij toch wel oprecht verbazingwekkend dat de gedeputeerde hier het woord voert en dat ook iemand net aangeeft vanuit het college dat hij open staat voor debat, zeker als het over geld gaat. En twee weken geleden ging het over Oostvaarderswold en heel veel geld. En toen werd er geen debat gevoerd, want toen trokken we ons netjes met z'n allen terug, voorzitter.
Dank u wel voor uw inbreng. De heer Van Wieren namens het CDA.
Ja, voorzitter, even met betrekking tot het IOG. Daar wil ik er nog even op reageren. Kijk, in het stuk, in de zomernota op bladzijde 2 staat. In dit verband wordt specifieke aandacht gevraagd voor de budgetten rondom het PMJP. Daar was op 1 juli sprake van nog beschikbare budgetten van circa 24 miljoen. Er bestaat het risico dat besteding daarvan uiteindelijk toch niet in 2012 zal plaatsvinden. Wij geven er de voorkeur aan eerst de afrekening van het ILG en de nieuwe POP-budgetbrief af te wachten die dit najaar wordt verwacht, alvorens wijzigingen van de begroting door te voeren. Zo nodig zal in het najaar nog een aparte begrotingswijziging voor dit onderdeel worden opgesteld. Dus ik bedoel, het gaat natuurlijk naar onze mening dan toch wel over inderdaad nog 24 miljoen die dan nog eventueel uitgegeven zou moeten worden. Of krijgen wij überhaupt geen 24 miljoen? En daarnaast, wij hebben vanochtend inderdaad met de accountant gesproken en ergens stond er iets met betrekking tot de ILG-beschikking, iets van 15 november, die datum, en die werd misschien niet gehaald. Dus onze vraag is ook van, in Den Haag dus niet gehaald, laat ik het zo even formuleren. En onze vraag is dus ook van, hebt u daar ook nadere informatie over en wordt dat ook wat later in de tijd?
Dank u wel. Zijn er anderen die gebruik willen maken van de tweede termijn? Ik zie geen vingers, dan verzoek ik gedeputeerde Appelman om een reactie.
Mag ik u die vraag de antwoord daarop schriftelijk doen toekomen?
Dat is een toezegging en die is genoteerd. Ik sluit de beraadslagingen over dit onderwerp en breng het besluit zoals genoemd onder 1 tot en met 4 en 4a tot en met c in stemming. Wie? Er is een stemverklaring van de heer Kok. Gaat uw gang.
Ik dacht even dat ik niet aan de beurt zou komen, voorzitter, maar nou ja, de valreep. De conclusie van GS dat de uitvoering van het begrotings- en coalitie-uitvoeringsprogramma goed op schema zou liggen, delen wij niet. Te constateren valt dat de ambities van het inmiddels demissionair college zijn vastgelopen en ontwikkelingen tot stilstand zijn gekomen. Vitale coalities is als kernpunt niet van de grond gekomen. Daarnaast draagt deze nota een aantal onvolkomenheden in zich, immers gebaseerd op de niet-smarte begroting 2012.
Voorzitter, ik heb een punt van orde.
U vindt het goed als ik mijn verhaal afmaak?
Nou, u heeft gevraagd om een stemverklaring en ik zou de voorzitter willen vragen om het tot de stemverklaring te laten, niet tot een inhoudelijke bijdrage.
Dit is mijn stemverklaring. Ik mag toch zelf gaan over mijn eigen stemverklaring, neem ik aan, voorzitter.
Heer Kok, in principe heeft u daar gelijk in, ja. Maar bekort u het wel?
Ik ben bijna klaar. Ik pak deze zin nog even terug. Daarnaast draagt deze nota een aantal onvolkomenheden in zich, immers gebaseerd op de niet-smarte begroting 2012. En is de afgeraamde ruimte zo fors dat twijfel over inhoud en voortgang op zijn plaats is. Overigens, zoals de heer Jan van Wierel aangaf, kan er nog meer worden afgeraamd, 24 miljoen namelijk. Het simpele feit dat in dat licht 0,1 miljoen te lasten zou moeten worden gebracht van de algemene reserve, is voor ons dan ook al te makkelijk. Het mogen duidelijk zijn dat we deze nota niet kunnen onderschrijven. Tekenend is nog overigens dat voor infra, dat het infra, de stille lastenproblematiek, weer niet wordt opgepakt, maar zelfs wordt verlaagd.
Dank u wel. Na deze stemverklaring breng ik alsnog het besluit zoals genoemd 1 tot en met 4 en 4a tot en met c in stemming. Mag ik van u zien wie voor dit besluit is? De Partij voor de Dieren. GroenLinks. ChristenUnie, D66, Socialistische Partij, SGP, CDA, Partij van de Arbeid en de VVD. Dus alle fracties met uitzondering van de PVV. Dank u wel. Dan gaan we nu over naar agenda punt 8e, het controversieel verklaren van een onderwerp. En ik geef graag het woord aan de heer Jansen namens de PVV.
Dank u wel, voorzitter. Soms lijkt het wel, als je zo om je heen kijkt, of er hier helemaal niets is veranderd, ondanks de val van het college. Maar zover is het nog niet, dus zal de PVV toch het volgende punt aan de orde stellen. In de besluitenlijst van gedeputeerde staten van 25 september 2012 staat bij punt 3 voorstel gunning, uitvoering, bestek en kwaliteitsverbetering Horsterwold en Kotterbos. En het beslispunt gaat over de programmamanager Oostvaarderswold te mandateren besluiten te nemen, correspondentie te voeren en facturen betaalbaar te stellen met betrekking tot de aanbesteding en inkoop van leveringen en diensten van deze projecten, voor zover passend binnen de 4,5 miljoen die binnen het door provinciale staten gefoteerde investeringskrediet Horsterwold-Kotterbos beschikbaar is voor deze drie deelprojecten. Bovengenoemd beslispunt lijkt een standaard uitwerking van een door provinciale staten aangenomen besluit op 8 juni 2011, waarin gedeputeerde staten is opgeroepen hier de uitvoering aan te geven. Dit besluit staat ook op pagina 108 van het eindrapport van de onderzoekscommissie Oostvaarderswold. Echter, Oostvaarderswold is natuurlijk niet zomaar een dossier. Het is een dossier waarover, voor het eerst in de geschiedenis van onze mooie provincie, een college is gevallen. Toen provinciale staten een besluit namen over de beschikbaarstelling van 9,4 miljoen euro voor het Horsterwold-Kotterbos, is dit voorgesteld met de duidelijke kanttekening dat dit geen onderdeel was van Oostvaarderswold. Het rapport van de onderzoekscommissie van en door provinciale staten komt op pagina 36 echter tot de conclusie dat dit wel degelijk onderdeel is van Oostvaarderswold. De inhoud van dit rapport is statenbreed omarmd als de correcte weergave van feiten rondom dit dossier. Het gaat om de volgende passage in het eindrapport op pagina 36. De verordening heeft betrekking op de gebieden in de groenblauwe zone, het Kotterbos, een gedeelte van het Horsterwold en de groenblauwe zone Oostvaarderswold. En iets lager op diezelfde pagina staat: het voorbereidingsbesluit is genomen voor het gebied waar mogelijke maatregelen voor de groenblauwe zone zullen worden getroffen. Dat gebied omvat het Kotterbos, een deel van het Horsterwold en de gehele groenblauwe zone Oostvaarderswold, reserveringsgebied en zoekgebied. Door de val van het college is alles, en zeker alles rondom Oostvaarderswold, controversieel, voorzitter. Op grond van bovenstaande punten vraagt de PVV aan provinciale staten deze mandatering terug te draaien en alle besluiten die te maken hebben met Oostvaarderswold controversieel te verklaren. En in aanvulling hierop, misschien wel de vraag die we onszelf moeten stellen, en ook misschien wel aan het demissionaire college: waarom is er eigenlijk nog een programmamanager Oostvaarderswold, aangezien het door de Raad van State, de bestuursrechten te Zwolle en door provinciale staten ruim voor 25 september jongsleden een dikke streep is getrokken door dit mislukte project? Dank u wel.
Dank u wel. Ik breng de inbreng van de Partij voor de Vrijheid in eerste termijn de overige partijen de gelegenheid om daarop te reageren. Wie mag ik als eerste het woord geven? De heer Simonsen namens de SGP.
Ja, voorzitter, laat ik maar proberen een aftrap te doen, zoals er net ook werd gezegd, een aftrap. Ik ga terug naar 21 september 2010. En die datum zie ik staan in de analyse scenario Oostvaarderswold, waar we 8,3 miljoen beschikbaar stelden. En die datum, die weet de PVV ook nog heel goed, waarop er ons is verzekerd dat het niks te maken zou hebben met Oostvaarderswold. 8,3 miljoen, 9,3 miljoen inclusief staatsbosbeheer en later op 8 juli 2011. Dus zoals de PVV heeft gezegd. In die zin snap ik ook de oproep om het controversieel te verklaren. Helemaal omdat dit geld ook onderdeel is van de 33,9 miljoen die nodig is voor dat open planproces. In die zin denk ik dat we elkaar recht in de ogen moeten kunnen kijken. Doen we hier recht aan. Aan de andere kant is de oproep van de heer Siepel ook geweest dat het gaat over reeds besloten zaken die nu in uitvoering staan, waar zaken gegund moeten worden, waar facturen betaald moeten worden.
En dat is nou net het spanningsveld. Ja, als er nou een tussenmogelijkheid zou zijn, dan zou ik zeggen, laten we daar dan voor kiezen. En daarom, ik blijf in spanning hoe ik hiermee om. Ik zou het niet weten, voorzitter.
Dank u wel. Zijn er andere? Heer Siepel namens de ChristenUnie.
Ja, voorzitter, ik haak hem gelijk aan bij de betoog van collega Simonsen. Want dat is ook wel wat mijn fractie bezighoudt. Kijk, we hebben hier als Staten hebben wij eerder dit jaar een expliciet besluit genomen om deze investering in het Kottenbos en het Horsterwolde te doen. Overigens niet als onderdeel van het project Oostvaderswold, maar van het grotere Oostvadersland. Het zijn een zelfstandige kwaliteitsverbetering van een belangrijk natuurgebied in Flevoland. En natuurlijk hebben die een relatie met de discussie die we in deze Staten nog zullen hebben over de positie van natuur en de betekenis van natuur in onze provincie. Maar we hebben die afweging hebben wel zelfstandig gemaakt. En dan is het wat mij betreft, denk ik, in de lijn der redelijkheid van dat het college uitvoering geeft aan eerder door de Staten genomen besluit. Dan is de poging die de Partij voor de Vrijheid op dit moment doet, denk ik eerder een poging om een Staten door de Staten genomen besluit terug te willen draaien. En ja, dan is toch wel de vraag die we vanzelf moeten stellen van of dit dan zeg maar het moment en ook het instrument is om dat te doen. Het verhaal van meneer Jans heeft mij in dat opzicht niet overtuigd. Wij vinden die investering in het Kottenbos en Horsterwold, ondanks dat wij ook bij de behandeling best kritischer zijn geweest, vinden wij van grote waarde voor de betekenis van deze natuurgebieden. En dat betekent wat ons betreft van dat er op dit moment ook geen aanleiding is om dit onderwerp dan ook controversieel te verklaren.
Voorzitter, mag ik daarop reageren? Heeft de heer Siepel ook, voorzitter, heeft de heer Siepel ook kennis genomen van de klachten uit de buurt die alleen maar zullen toenemen over de ganse problematiek door de vernatting van het Horsterwold?
Daar moet ik op antwoorden dat ik die klachten niet ken, maar dat zou dus een zelfstandige discussie kunnen zijn en dan brengt u een ander argument en dan het argument wat nu aangevoerd wordt.
Nee, maar dat, voorzitter, dat geef ik dan als weerwoord om te zeggen van het is een grote verbetering, kwaliteitsslag voor het Horsterwold. Er zijn zeker wel andere geluiden.
Dank u wel. Het woord is aan de heer Rijsbeman namens D66.
Dank u wel, voorzitter. Het is wat mij betreft allesbehalve vanzelfsprekend, maar ik sluit mij geheel aan bij de woorden van de heer Siepel. Wij zien ook in de procedure geen enkele aanleiding om terug te komen op eerder genomen besluit. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Luijer namens
CDA. Ja, wij sluiten ons ook aan bij de woorden van D66, respectievelijk ChristenUnie, maar ik heb ook een vraag aan de SGP. Uw partij staat toch ook voor betrouwbaar bestuur. Dus terugkomen op een eerder genomen standpunt na discussie in deze Staten, dat is toch niet iets wat u voorkeur moet hebben?
Voorzitter, daar sta ik 100% achter. Ik ben blij dat u dat zo tussen de oren heeft. Van de andere kant zat ik te zoeken naar een tussenoplossing waar we misschien die betrouwbare overheid kunnen waarmaken door facturen te kunnen betalen en wellicht de rest op termijn te zetten. Maar als dat niet mogelijk is, ja, dan zal ook de SGP instemmen met.
Huh? Jans, heeft u behoefte aan? Ja, ik begrijp.
Ja, voorzitter.
Oh, sorry. Eerst de heer De Reus namens de VVD.
Ik snap dat u meer naar links kijkt, maar dat is u vergeven, want u doet het verder vanavond prima, voorzitter. Dank u wel. En ik snap ook wel waarom de heer Jans van de PVV hierover begint. Want het woord Oostvaderswold werkt natuurlijk als een rode lap op een stier bij de PVV-fractie. Dus waar dat ook staat, is met één raak voor een debat. Dus misschien moeten we dat gewoon Natuur in Flevoland gaan noemen. En de programmamanager Natuur in Flevoland, dat is misschien wel veel handiger. Maar ik ben het volledig eens met collega Siepel. Er is een expliciet besluit genomen. Daarin is ook duidelijk toen aangegeven dat de ontwikkelingen Horsterwold, Kottenbos losstaan van de verdere ontwikkeling van het Oostvaderswold, behalve de financiering. PS heeft een besluit genomen, daar komen we inderdaad niet op terug als zorgvuldig bestuur. GS heeft als missionair gedeputeerde staten, niet als demissionair op 25-9 een besluit genomen. Men is aan het werk, ambtenaren zijn bezig, daar moet je nu niet als staten op terugkomen. En inderdaad, woorden van de heer Simonsen, wij zijn betrouwbaar, wij zijn ook een betrouwbare staten voor ondernemers die aan het werk zijn, die hun facturen betaald willen hebben en contracten zijn aangegaan. Dus niet controversieel, voorzitter.
Dank u wel, dan is nu het woord aan de heer Pels namens de Partij van de Arbeid.
Ja, heel kort, voorzitter, want het is al veel gezegd. Wij zijn van mening dat je inderdaad niet met terugwerkende kracht iets controversieel kan verklaren. Want op het moment dat dit besluit genomen werd, was het college nog missionair. En het gaat inderdaad om uitvoering van bestaand beleid. Dus wij steunen dit verzoek niet.
Dank u wel. Voordat ik de heer Jansen het woord geef, heb ik een van de partijen overgeslagen, de heer Van Ravenswaaij, namens de SP.
Dank u wel, voorzitter. Met een aantal voorgaande sprekers zijn we het eens dat dit een separaat besluit is geweest voor de Korte Bos. Het neigt naar het Oostvaardersel, maar het is puur apart geweest. En ook de SP is van mening van het is een zelfstandige, eigenstandige beslissing geweest van de PS, waar we niet op terug moeten komen.
Dank u wel, de heer Miske, namens GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Wij zien ook geen enkele reden om terug te komen op een eerder besluit van Provinciale Staten. En we wensen GS ook succes met de uitvoering van het besluit.
Dank u wel. Ik kijk nog een keer rond, zowel rechts als links. Ik zie geen vingers meer. De heer Jansen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wat ons wel is opgevallen als fractie is dat de heer De Reus toch een vleugje humor heeft. Dat zien we dan als een pluspunt. Wat wel opvalt als je de discussie binnen de Staten nu net hierover hoort, dat het natuurlijk eigenlijk een dilemma is. Enerzijds wordt erkend dat wij mogelijk op feiten gebaseerd het bij het rechte eind hebben. Aan de andere kant is het natuurlijk altijd heel lastig om de PVV daarin te steunen. Dat is natuurlijk een logische ontwikkeling gezien de voorgestelde formatie die ook weer op stapel staat. Alleen wat wel opvalt is natuurlijk, de beslissing die Provinciale Staten heeft genomen was natuurlijk gebaseerd op feiten die onjuist waren. En dan kun je wel degelijk op dit moment daar als Staten de conclusie uittrekken dat het misschien nu wel het juiste moment is om daarop terug te komen. Kijk, en dat de meerderheid van de Staten daar die conclusie niet aan wil verbinden, dat zegt meer iets over de rest van de Staten dan over de logica van de feiten zoals die voorliggen, voorzitter. Maar goed, blijkbaar is dit de situatie waar we mee moeten leren leven. Het is alleen jammer, want het geeft namelijk aan dat ondanks het feit dat wij feiten krijgen voorgeschoten die achteraf onjuist zijn, zoals ook blijkt uit het rapport, is een meerderheid van de Staten niet van mening dat hier een hersteloperatie moet plaatsvinden. Dus ja, dat is helaas voor de inwoners van Flevoland blijft het dus bij dit besluit, voorzitter.
Voorzitter, bij interruptie.
Heer Rijsman.
Ik maak toch wel bezwaar tegen dat u hier zou schetsen dat wij ook in dit dossier onjuiste informatie gekregen zouden hebben waar deze specifieke beslissing op gebaseerd zou zijn. We hebben onderzoek gedaan naar Oostvaarderswold. Daar is geconstateerd dat er dingen niet goed gegaan zijn. We hebben in dit besluit hebben wij op zich een anders besluit genomen wat anders gemotiveerd was. Ik werp de suggestie dat wij hier op dit punt verkeerd geïnformeerd zijn verre van mij.
Voorzitter, als ik mag reageren. De notulen van de desbetreffende vergadering waar toen de tijd gedeputeerde Bliek zat, die spreken voor zich. En er is daar expliciet een aantal keren gemeld dat dit project geen onderdeel uitmaakte van Oostvaarderswold. Dus ja, ik kan geen andere conclusie trekken dan dat de feiten die toen zijn gepresenteerd onjuist waren. En dat bleek ook uit de onderzoekscommissie, voorzitter.
Voorzitter.
Heer Miske namens GroenLinks.
Ik kan constateren dat de PVV heel goed kan lezen, alleen dat ze niet de goede conclusies trekt.
Dit gezegd hebbende, sluit ik de beraadslagingen over dit onderwerp. Ik breng u wel in herinnering dat mocht het voorstel worden aangenomen, dat dit verregaande financiële consequenties voor onze provincie zouden kunnen hebben. Ik denk met deze toevoeging, en ik hoef daar de gedeputeerden niet voor te vragen om daar een nadere toelichting op te geven, maar neemt u het wel mee in uw overwegingen?
Voorzitter, voordat u mogelijk de stemming beïnvloedt, is het misschien ook handig om te zeggen dat het project hoe dan ook al heel veel miljoenen gaat kosten. En dat het misschien heel verstandig is om gebaseerd op feiten een juiste beslissing te nemen, dan angst voor nog meer miljoenen die eruit gaan, want die gaan er toch wel uit.
Heer Jansen, het is als voorzitter mijn plicht om de Staten voor te houden dat er consequenties zijn aan het controversieel verklaren van dit onderwerp. En ik doe niet anders dan dat aan de Statenleden voor te houden. Waarvan akte? Ik breng nu uw voorstel in stemming. Wie stemt voor het controversieel verklaren van dit onderwerp? Dat is uitsluitend de Partij voor de Vrijheid. Wie is tegen dit voorstel? Dat zijn de andere fracties. Daarmee is het voorstel verworpen. Ik sluit de vergadering onder dankzegging van uw inbreng.